Lode Roes.
Radio Roes.
Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Radio Roels. We hebben onlangs een weekendje doorgebracht bij onze goede vrienden Leen en Bart in Massachusetts in de Verenigde Staten. Daar hebben we wat klank van, laat ik je straks horen in deze show. Verder de eervolle vermeldingen van de producers deze week, maar eerst een speciaal woordje voor de mensen die nu aan het joggen zijn. Ik weet dat deze podcast favoriet gezelschap is van een aantal joggers, dus bij deze, dit is voor jullie allemaal.
Ja, je bent goed bezig. Oké, stop maar met lopen, niet stilstaan. Wandel gewoon rustig verder en adem rustig in en uit. We gaan zo een minuutje verder.
Alsjeblieft, met de groeten van Evi Gruijaard. Ingrid Pelsers is bijvoorbeeld zo'n joggende luisteraar. Op Twitter te vinden als Ingrid_Pelsers met twee S'en. Dankjewel Ingrid voor de leuke tweet onlangs. En niet vergeten in en uit te ademen als je dit hoort. 11 november onlangs, ook hier in Canada, Remembrance Day wordt dat hier genoemd. Dat is geen vrije dag in Canada en dat zal je misschien verbazen, omdat Canadese soldaten heldhaftig gevochten hebben in de beide wereldoorlogen. Veel herdenkingen en het nodige respect voor de militairen op 11 november, dat wel uiteraard, maar het is dus geen officiële feestdag. We hadden dus geen dagje vrij op 11 november. Al circuleert in het parlement wel een wetsvoorstel momenteel om er toch een federale vrije dag van te maken, heb ik gehoord. Dus misschien in de toekomst toch nog een dagje vakantie. Maar dit jaar moesten we met z'n allen gewoon gaan werken of gewoon naar school gaan op die 11e november. Wij hebben er toch een extra lang weekend van gemaakt voor onszelf en voor onze kinderen. En we zijn naar Leen en Bart, onze goede vrienden, in Massachusetts getrokken om het weekend door te brengen daar. Op vrijdagochtend vroeg, heel erg vroeg zelf, zijn we vertrokken hier in Brampton. Zaterdag en zondag zijn we dan daar gebleven en op maandag zijn we terug naar Toronto, terug naar Canada gereden. De afstand tussen onze twee huizen is op de kop 850 kilometer. En dat zijn toch afstanden die, denk ik, die je in Europa nooit zou doen. Wij zouden dat in elk geval toch nooit doen. Als je 4 dagen vrij hebt, dan even 850 kilometer enkele rit gaan kachelen. Maar alles is relatief blijkbaar, want hier zijn we ondertussen gewoon aan die enorme afstanden tussen mensen en tussen steden. En eerlijk gezegd is het rijden hier ook totaal anders dan in Europa. Het is hier veel relaxter rijden, dus ik heb veel minder moeite om die 850 kilometer te bollen hier in Noord-Amerika, in Canada en de Verenigde Staten. Voor Bart en mezelf werd het een vliegweekend. Bart is net als ik piloot en heeft bovendien een zweefvlieg privet. Hij is daarboven ook nog eens towpilot, dus een van de piloten die een zwever met een motorvliegtuig op de juiste hoogte trekt en brengt. Veel van zijn weekenden brengt hij door in de zweefclub vlak naast de deur. En dat was ook zo op de zaterdagochtend toen wij daar waren, die zaterdagochtend in november. En er is niks dat ik liever doe dan de hele dag op en rond een luchthaven doorbrengen. Dus vertrokken we zaterdagochtend met de auto al heel vroeg richting Stirling Airport.
Goed, vroeg in de ochtend nog.
Het is zaterdag, wat dag is het?
Zaterdag 8 november.
Zaterdag 8 november. Het is bijna 9:30 's ochtends. Prachtige zonnige dag in Jefferson, Massachusetts. En we zijn op weg naar?
We zijn op weg naar Stirling. Stirling Airport. Waar we de operations gaan starten van Greater Boston Soaring.
Zweefclub.
Zweefclub.
Waar je lid van bent.
Inderdaad. En
wat betekent dat de operations opstarten? Je vertaalt dat eens in proper Vlaams. Wat
wel,
betekent dat?
Afhankelijk van het weer ontvangen wij tussen de 30 en de 60 mensen per weekend die komen vliegen. En natuurlijk, dat vereist een beetje organisatie. En ik ben dus hoofd van de operations, dus ik ben verantwoordelijk voor het opstarten 's ochtends, als ook het organiseren van de duties. Wat is dat? Er moet een logger station geplaatst worden. Er moet een sign-up sheet komen waar mensen zich kunnen inschrijven. er moeten betalingen verricht worden. En dan moet er ook de vliegtuigen op een plaats gezet worden, zodat die gebruikt kunnen worden. En ik ga, normaal gezien doe ik dat niet elke week, maar nu vandaag, omdat er niemand was, ga ik helpen opstarten.
Dus je maakt eigenlijk de club en de toestellen en de hele operatie klaar voor mensen die zich straks komen
inderdaad
aanmelden en die willen gaan zweefvliegen.
Ja, inderdaad.
En het ziet er een mooie dag uit. Het is een staalblauwe lucht. Ik zie weinig wolken, maar het is en blijft koud. Is het nu goed weer om te vliegen, om te zweven of niet?
Het gaat niet zo goed zijn. Er gaan thermals zijn vandaag, maar ze gaan niet hoger gaan dan 2500 voet.
Ja, en thermals houden een zweefvliegtuig in de lucht eigenlijk. Het zijn een soort veren in de lucht.
Ja, die houden... Die genereren stijgende lucht en in die lucht kunnen we dan vliegen en zo kunnen we boven blijven. Maar de thermals gaan vandaag niet hoger dan 2500 voet, dat is niet veel. Want om naar een ander vliegveld te kunnen vliegen, moet je toch minimum rond de 4000 voet kunnen gaan. Tijdens de lente en de zomer kunnen we soms tot 7000, 8000 voet gaan. En als er wave staat boven Wachusett Mountain hier vlakbij, dan zijn er al mensen tot 12000 voet gegaan.
En hoeveel mensen verwachten nu? Want ik zou nu, als ik nu hier opsta en ik hier woon, het zou niet mijn eerste gedachte zijn van laten we eens gaan zweven. Hoeveel mensen verwachten nu bijvoorbeeld vandaag?
Wel, ik heb gisteren een bericht uitgestuurd voor te zien wat de vraag was. En we verwachten voor de double-seaters ongeveer een achttal mensen.
Die nu al
ingeschreven zijn. En ik verwacht nog vandaag evenveel die nog komen opdagen. Dus er zullen rond de 16 vluchten in totaal zijn. Wat eigenlijk niet veel is. Er zijn dagen dat we soms tot 40 vluchten hebben op één dag.
Was dat meestal de zomer? Of was het een heel goede thermiek?
Ja, lente, zomer, wanneer het echt goed is om cross-country te gaan doen. Dus naar andere plaatsen te gaan vliegen.
En voor alle duidelijkheid, je zei ook de towpilot. Dus je stuurt ook het vliegtuig dat de zwever in de lucht trekt eigenlijk. Dat staat vandaag niet op uw takenlijstje.
Dat staat niet op het takenlijstje vandaag. Maar dat kan zijn, misschien, dat we toch eens even, als de mogelijkheid is, en de towpilot naar het toe, dat we misschien toch een keer een vluchtje gaan doen, een keer rond de perm gaan nemen. Rits gaat vandaag, dus een instructeur gaat vandaag iemand opleiden, verder opleiden in zijn towplane instruction, of voor towplane, voor towing eigenlijk. En als er ruimte is, dan gaan we vragen, ja, Rits, mogen we eens even 10 minuten de towplane weer, dan gaan we proberen een stap over te gaan.
Gaan wij zelf ook zweven? Is dat ook het plan of niet?
Ja, wat ik zou zeggen, dat we toch minimum twee vluchten zouden moeten doen. Als we iets of wat thermiek willen benutten, dan moeten we tegen ongeveer 1 uur best naar boven gaan.
Dat is het beste moment.
Dat gaat het beste moment zijn. Dat is wanneer het meeste lift er nog voorhanden gaat zijn. Lift wordt veroorzaakt door lucht die stijgt. Maar die stijgende lucht die komt altijd van de zon. Ja, want de aarde moet opgewarmd worden. De zon staat momenteel lager, de dagen zijn korter. En ik denk dat de top gaat zijn rond 1 uur.
Oké. Ik kijk er naar uit.
Ja. Ondertussen rijden we hier op een prachtige straat. Ik vind dit een van de mooie sites, of hoe zeggen ze dat weer, de backroads hier in Massachusetts. En deze weg hier gaan we straks ook overvliegen. En nu zitten we dus tussen de bomen. Maar straks gaan we boven de bomen zien. Dan gaat je zien dat eigenlijk alles verandert. Hoe het zicht op alles gaat veranderen.
Dit is zo'n typisch landschap dat ik associeer met Massachusetts. Waar we nu al vaak geweest zijn om jullie te komen bezoeken. En dit is zo'n typisch weg. Volledig eigenlijk omringd aan beide kanten door bomen. Bomen, dat is Massachusetts. Nu heb je nog een beetje zonlicht en heb je nog veel licht. Maar in de zomer is dat eigenlijk een soort tunnel waarin dat je rijdt. Hè?
Ja, dat is een tunnel. Zij heeft dit voor- en nadelen. Het voordeel is dat in de zomer geven die koelte. En dat kan heel aangenaam zijn. Zeker als het heet is, dat je toch een beetje schaduw overal hebt naar je huis. Ook rond... Met bomen omsingeld is om een beetje schaduw te krijgen. Trouwens, heel vroeger was de inplanting van de bomen zodat in het noorden en het noordoosten stonden er evergreens, dus dennenbomen. En zuiden, zuidwesten, staan, in het zuidoosten, staan de normale hardwoods, zoals ze dat noemen. Dus de normale bomen met bladeren. En dat was dus echt met de bedoeling om de koude wind te blokkeren tijdens de winter. Dus de noord-noordoostenwind. En zuid-zuidwesten om schaduw te creëren.
Wat ik me herinner, wat dat al een paar keer gezegd hebt, is dat dat hij soms beklemmend aanvoelt. Hè? Omdat je dus constant eigenlijk omringd bent door hoge bomen in de zomer, die vol hangen met bladeren uiteraard. En dat dat soms wel een beetje beklemmend is, omdat je relatief weinig open ruimtes hebt, hè, buiten de meren dan hier. Hè?
Ja, dat klopt. En daarom dat veel mensen ook graag op die meren zijn. Het zijn door te gaan kajaken, kano varen. Vliegen is ook heel plezant om daar therapie aan te doen. En wat nog andere mensen doen, en wat eigenlijk heel mooi is om te doen, die zijn ook verschillende hiking trails die je echt naar open toppen brengen. En dat is ook heel populair hier om de heuvels te gaan bewandelen en dat je daar dan volledig een keer om rond, dus dat je geen bomen totaal meer rond je hebt en dat je 360 graden eigenlijk open zicht hebt. Dit kan soms beklemmend aanvoelen. Zeker in november, december, als de dagen dan wat korter zijn. En het heeft ook gevaren, die bomen. Het grootste gevaar is, zoals je dat overal ziet, die bomen staan kort bij de elektriciteitspalen overal. Ja, ja. Dat is heel duidelijk. En als daar sneeuw, wind is of ijsstormen, dan kunnen die takken afbreken, waardoor dat er natuurlijk power outages kunnen ontstaan. En dat kan heel vervelend zijn. We hebben het meegemaakt in 7 of 8 dagen zonder elektriciteit. Dat is geen lachertje. Dus hier is het ook zo, bomen in België wordt dat als iets groen aanzien, als iets 100% natuur, iets dat gezond is, dat bijdraagt tot een betere tot een beter milieu. Hier is dat niet. Hier is niet altijd, ik geloof dat er zelfs een president geweest die gezegd dat bomen slecht zijn voor het milieu.
Oei.
Ja, die heeft dat ooit gezegd, dat is slecht voor de. Die heeft daar een uitspraak over gedaan.
Dat was Bush waarschijnlijk.
Ik weet niet meer, we moeten het eens opzoeken. Maar er is inderdaad ooit een president geweest die gezegd is, ja, we kunnen beter van de bomen af zijn. Ook is het zo dat decaying wood, dus wood dat uitvalt en omvalt en dat begint te rotten, dat produceert dus inderdaad wel gassen en sommige mensen beweren dat het ook heel slecht is voor het milieu. Wie weet het.
Ja, en toen waren we aan de club aan Stirling Airport, dus daar. Een typisch Noord-Amerikaans klein vliegveldje is het. Een mooie en lange betonnen startbaan met dan ook nog eens een parallelle graspiste ernaast in the middle of nowhere. 15 à 20 toestellen buiten geparkeerd en minstens evenveel vliegtuigen nog eens in de vele hongaars rond het veld. Allerlei zaakjes tref je daar, allerlei soorten mensen, ook een klein bescheiden vliegschooltje, een onderhoudsbedrijfje dat aan vliegtuigen sleutelt, dat daar gehuisvest is. Zeer vriendschappelijk en relaxte sfeer altijd. Je loopt er eigenlijk zo in en uit. Iedereen zegt vriendelijk goeiedag. En dit is maar één veldje van de vele tientallen velden die hetzelfde eruit zien en waar je dezelfde sfeer vindt eigenlijk allemaal in de buurt. We waren daar maar een paar minuten en het was al meteen werken geblazen. Sommige zweefvliegtuigen moesten nog in elkaar gezet worden. Clubinfrastructuur moest buiten gezet worden. En we kregen het clublokaal ook eerst niet open. Hebben we allerlei halsbrekende toeren moeten uithalen. Enfin, het was werkentijd. Het was koud bovendien, dat wel. Maar het leek toch redelijk weer om te vliegen.
Wat zijn we nu aan het doen?
Wel, op dit ogenblik hebben we net een toestel in elkaar gestoken. Dus een zweeftoestel. Duo Discus. Toestel, als je naar de film gekeken hebt, de Thomas Crown Affair, daar komt op een bepaald ogenblik een zweefvliegtoestel in. Dat is dus een duo discus. Dat toestel hebben we net al in elkaar gestoken. En dan gaan we nu van één plaats, dus waar we het in elkaar gestoken hebben, naar de startgrid brengen, naar de startplaats brengen. Zodanig dat we zelfs kunnen vertrekken.
Ja, en even om het te situeren, we zitten op dit ogenblik in zo'n golfkarretje.
Ja.
Dat dus eigenlijk een zweeftoestel verder trekt over de rand van de piste, ja, naar de startplaats waar het straks wordt opgetrokken.
Inderdaad.
Om te gaan zweven.
Ja, en het belangrijkste is natuurlijk dat we op dit ogenblik goed naar het weer kijken. Dus we kijken, het is een beetje heel hoge bewolking. Het is niet goed, want dat blokkeert het zonlicht opnieuw dat we nodig hebben om die thermals te creëren. En heel in de verte zien we ook dat er bijna volledige overcasters. Dus het zal echt een beneden middenmaatse dag worden voor te zweven. Maar het is vandaag 8 of 9 november. We mogen niet klagen. Het kan slechter. Het kan veel slechter. Het kan altijd beter natuurlijk. Maar we nemen zoals het komt.
En veel volk hier. Daarnet al net voor onze neus een minuutje geleden een ander zweeftoestel zien landen. Er staat er daar opnieuw een klaar. Een knalgeel zie ik aan het begin van de baan. Klaar om opgetrokken te worden. Veel mensen hier. Veel...
Ja. Het valt er mee. Er zijn op dit moment iets van een kleine tiental leden hier. Waarvan twee studenten. Ik verwacht meer volgen. Eigenlijk 3 studenten in totaal. En ik verwacht meer volgen deze namiddag. Als we begonnen zijn. Het was ook een beetje koud deze ochtend. Dus veel mensen stellen er al uit. Ja. Blijft nog een beetje een zomersport zweven.
Oké, we zijn er.
Ja, en die duo discus waarvan sprake is eigendom van Eric. Of Eric moet ik eigenlijk zeggen. Een van oorsprong Franstalige Canadees die al sinds mensenheugnis in de Verenigde Staten woont. En ook lid is van de zweefclub daar in Stirling. En als hij hoort dat ik ook in Canada woon, dan duurt het niet lang of ik word uitgenodigd om een vluchtje met hem mee te maken in zijn toestel, in die dual discus. Vluchtje, zeg ik nu, maar dat werd al meteen een aardige vlucht, want de volgende 2 uur lang hang ik eigenlijk op gemiddeld 3000 voet boven de luchthaven rondjes te draaien in zijn prachtige zweeftoestel, samen met Eric dus. De lift, of de thermiek zoals dat dan heet, is matig, maar hij slaagt er toch wonderwel in om ons op hoogte te houden. Dus even ter herinnering, voor wie dat vergeten is, we zijn dus effectief 2 uur lang blijven vliegen in een toestel zonder motor. Dus we zijn 2 uur boven geweest zonder een druppel benzine verbruikt te hebben. Er staan zelfs geen propellers op dat toestel, dus toestel zonder motor 2 uur lang, alsjeblieft. Enkel 2 lange vleugels en thermiek, meer heb je niet nodig. Sommige motorvliegtuigen die halen amper 2 uur vlucht, dus dat is op zich fantastisch. Enfin, 2 uur lang heeft het geduurd, daarna met begane voeten terug op de grond, nog wat vliegtuigen helpen verslepen en dan klaarmaken om tegen 3 uur in de namiddag opnieuw de lucht in te gaan. De thermiek voor die dag lijkt opgebruikt, maar net voor de zwevers op stal gaan voor de dag ga ik nog een keertje de lucht in, deze keer met Bart. Veel lift, veel thermiek dus is er wellicht niet meer, maar elke minuut in de lucht is een goede minuut.
En we zijn weg.
Okay, we are off the ground. Going up.
En we vliegen 100 voet boven de grond nu.
Even tussendoor ook melden dat het razende geluid dat je hoort klinkt als een motor, dat besef ik, maar het is eigenlijk gewoon de wind die langs het zweeftoestel raast. Je vliegt tenslotte toch aan 100, 120 kilometer per uur. En in de eerste minuten van de vlucht hoor je dan ook in de verte op de achtergrond de motor van het motortoestel dat voor je hangt. Hè? Want je wordt in de lucht getrokken door een toestel dat uiteraard wel een motor heeft. En dat hoor je dan zeker in het begin. Op 3500 voet boven zeeniveau lost Bart het toestel, knipt hij als het ware het touw door tussen ons en het motortoestel voor ons. En vanaf dan zijn we op onszelf aangewezen. 20 minuten ongeveer lukt het ons om boven te blijven, maar dan is de thermiek echt helemaal op, helemaal uitgeput. En dan stuurt moeder natuur ons terug naar beneden. Eerst een perfect circuitje vliegen rond de luchthaven en dan zo recht op de runway af op runway 34 voor de landing.
300 voet boven de grond nu. En nu zijn we opgelijnd met de startbaan. We landen op de parallele grasbaan. 100 voet. En we staan terug op de grond. Rollout.
Het is ondertussen stilaan donker aan het worden. De lucht is koud, kraakhelder en we kunnen terugkijken op een zeer productieve en een fantastische vliegdag. En wat is er beter om zo'n geweldige dag af te sluiten dan te barbecuen? Ik weet dat dat voor veel Europeanen absurd klinkt, maar kijk, Canadezen en Amerikanen die barbecuen nu eenmaal het hele jaar door en wij zijn dat ondertussen ook zo gewoon. En wij doen uiteraard vrolijk mee.
Het is 8 november 2014.
Even flashback.
En we gaan barbecuen, hè. Dus ik heb hier de steektips.
Voor alle duidelijkheid, we staan hier met quasi winterkleren aan. We staan te barbecuen buiten op een charcoal barbecue. Weet dat nu weer in het Nederlands?
Weber, een kettle barbecue. Ah, een
houtskool barbecue.
En we zetten dus alles.
En nogmaals, het is 2 graden buiten momenteel.
Maar het is aardig.
Vooraan november.
Het is echt barbecue weer. Voilà. En je hoort het trouwens mooi. Het is prachtig, hè. Prachtig. Het kan niet beter. Het is bijna windstil buiten. Het is droog.
En, het gesis dat je nu hoort zijn de stukken vlees die gaar worden.
En die gaan we nu mooi dichtzetten. Gaatjes volledig open. Zo. En binnen 5 minuten komen we terug en dan gaan we gewoon even ronddraaien.
Oké, en dan is alles verbrand.
Nee, dat zal wel meevallen. Dat is dat dicht. Dit houdt de humidity, de moisture volledig binnen.
Kom, meisjes, we gaan terug binnen, want het is koud, hè.
Ik heb
koud, ja. Nee. Ik heb trapkoud. Ja, ik ben naar het verkeerde land verhuisd.
Lang heeft het niet geduurd of er lag een perfect gebakken steak op ons bord. Het schoonleven, zoals men dat dan zegt. Hè. Vliegen en barbecuen op een koude herfstdag in november. En het was nog niet afgelopen, dat vliegweekend, want de dag erna stond een uurtje motorvliegen op de agenda. Dit keer kregen we bij het vliegtuig wel een motor.
Oké, okay, go.
Oké. We staan hier nu Stirling Airport weer opnieuw. Het is iets na 8. En we staan hier bij Cessna Skyhawk. 738 Lima Victor, dat is een vliegtuig dat we gehuurd hebben voor de komende 3 uren. En we gaan beginnen aan de pre-check. Loden heeft daar net al de koorden losgemaakt van het toestel. En ik ga nu de olie nakijken en benzine nakijken, zien of alles oké is.
Enfin, de hele pre-flight inspection ga ik jullie besparen, dat is redelijk saai. Ik spoel even door naar net voor de start.
We zitten ondertussen in de Cessna 172 en voor alle duidelijkheid, Bart is pilot in command. Want ik ben officieel wel current in Canada, maar ik ben niet meer legaal current in de Verenigde Staten. Dus Bart vliegt deze rit. En we zijn nu aan het taxiën naar runway, is het 3-4? 3-4 hier. En zo meteen gaan we opstijgen in Stirling Airport.
Ja, en van de vlucht zelf heb ik eigenlijk geen klank, omdat opnemen in volle vlucht in een motortoestel heel lawaaierig is. Het is heel moeilijk om daar iets verstaanbaars van te maken. En er zijn natuurlijk ook andere prioriteiten op dat ogenblik in de cockpit. Ik kan je wel verzekeren dat het de moeite waard was. Het was zondagochtend, 9:00, en wij hadden daar het voorrecht om een erg mooi ritje te maken, hoog boven westelijk Massachusetts, dat langzaam wakker wordt. Topdag alweer in een topweekend. Ik moet jullie helaas het overlijden melden van Tom Magliozzi. Tom Magliozzi is een van de 2 stemmen van Car Talk. Dat is een van de meest populaire programma's op de Amerikaanse radio. Car Talk is begonnen als een phone-in programma op een lokale zender in Boston, waarheen mensen konden bellen die problemen hadden met hun auto. Maar het is doorheen de jaren eigenlijk uitgegroeid tot een cultprogramma dat over veel meer dan alleen maar auto's ging. Het werd gepresenteerd door 2 broers, Ray en Tom Magliozzi, 2 garagisten die toevallig en per ongeluk op de radio terechtkwamen. Het is het vlaggenschip geworden van NPR, de National Public Radio. En NPR sleepte al jaren een oudbollig, een gortdroog en een saai imago met zich mee. En niet helemaal onterecht, vind ik. Maar dankzij Car Talk werd de zender populair en sneuvelde het ene luisterrecord na het andere. Wat maakt Car Talk zo bijzonder? Wel, de chemie tussen de 2 broers, om te beginnen. De onbedaarlijke lachbuien, de fantastische verhalen ook die je er hoorde en het feit dat het programma eigenlijk helemaal niet meer over auto's ging, maar over mensen en hun verhalen en de manier waarop mensen met elkaar omgaan. Dat alles maakte dat Car Talk een programma was waar je voor omreed. En het programma dat je dus ja, een blokje rond doet rijden omdat je de radio niet wil uitzetten. Ik zelf heb Car Talk ontdekt rond 2008, denk ik, of 2009 moet dat geweest zijn, toen ik elke dag de rit tussen Tienen en Brussel maakte. En vanaf Boutersem ongeveer, geloof ik, kon je toen AFN krijgen. Dat was de American Forces Network Radio Station. Op 101.4 of zoiets, als ik mij goed herinner. Enfin, dat was een radiozender voor en door het Amerikaanse leger. De antenne stond in Ever, geloof ik, als ik me niet vergis. En ja, AFN zond Car Talk uit in de voormiddag, tussen 8 en 9, geloof ik. En vandaar dat ik dus het ontdekt heb en kon luisteren. En ik was meteen verkocht, eigenlijk. Nu, in 2012 namen de broers afscheid van de radio. Stopten ze eigenlijk met Car Talk, tenminste met nieuwe afleveringen. Maar NPR besloot om oude afleveringen opnieuw uit te zenden. En het straffe van al is dat die heruitzendingen eigenlijk even goed scoorden als de originele programma's. Dus dat zegt toch heel veel over hun populariteit. De uitzending die meteen volgde na de dood van Tom, de eerste zaterdag die volgde eigenlijk. Ja, die moest natuurlijk doorgaan, maar je kan zoiets uiteraard niet negeren. En dus is het een soort van special geworden. Ray, de broer van Tom, is naar de studio nog eens gekomen en heeft een speciale aflevering ingeblikt waarin de leukste en de beste fragmenten van zijn broer werden heruitgezonden. En dat is eerlijk gezegd een uur lang smullen van geweldige radio, van geweldige fragmenten. Voor wie het wil horen, we zullen een link online zetten op onze eigen website loderoels.blogspot.be. Nu wil ik alvast een kleine 5 minuten laten horen van dat programma, van dat speciale eerbetoonprogramma, zeg maar. Eerst krijg je de korte uitleg door Ray over de dood van zijn broer. En daarna hoor je enkele fragmenten van Tom op zijn best, zeg maar.
Hi folks, I'm here on my own today because I have the sad duty to report that my brother Tom passed away this week at the age of 77 due to complications of Alzheimer's disease. Turns out he wasn't kidding about not being able to remember last week's puzzler all those years. Now, if you want to share your thoughts, we're hosting a conversation on our website, cartalk.com, but I have absolutely no doubt that what Tom would really want under these circumstances is for each and every one of us to have a really good laugh and remember him. So that's what we're going to do today. We've put together some of our favorite moments of Tom doing his thing here on Car Talk, stuff that always makes me laugh. And to start off, we want to remember Tom as the consummate radio professional that he was, always handling his role on this show with the great dignity and gravitas which NPR is known for. Or used to be known for before Tom.
And we're here to discuss cars, car repair, and of all things, foreign aid.
Yes, and this comes to us by way of the news desk. Here's the news. Clinton deploys vowels to Bosnia. Cities of Zbrzeznik and Grozny to be the first recipients. Before an emergency joint session of Congress yesterday, President Clinton announced U.S. plans to deploy over 75,000 vowels to the war-torn region of Bosnia.
Really?
The deployment, the largest of its kind in American history, will provide the region with the critically needed letters A, E, I, O, and U, and is hoped to render countless Bosnian names more pronounceable. The deployment, named Operation Vowel Storm by the State Department. Who writes this stuff? I mean, it's
well, it is.
I mean, it's so
much needed.
It's set for early next week with the Adriatic port cities of Zbrzeznik and Grozny. The two C-130 transport planes, each carrying 524 count boxes of ease. We'll fly from Andrews Air Force Base across the Atlantic and airdrop the letters over the cities. The citizens of Grozny and Zbrzeznik eagerly await the arrival of the vowels. My God, I don't think we can last another day, said Zbrzeznik. said Trushki Grozny. Ha 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 ha! I have 6 children and none of them has a name.
None of a vowel among them.
Said Zimbabwe resident Grugs. With just a few key letters, I could be George Humphrey. This is my dream.
1-888-227-8255. Hello, you're on Car Talk.
Hi, this is Steve in Chicago, formerly of East Arlington, Massachusetts.
We can tell by your accent, Steve.
Oh, yeah?
Yeah.
So what's up, Steve, and how did you get to Chicago? And do you like it there? And why did you leave Arlington?
Oh,
all
man.
All those questions. Come on.
I got to Chicago for a career and a girl. I lost the girl, and I've given up on the career. So I'll come home now.
You made me spit my coffee all over the table. I'm sure that we can help you with this if you answer just one small question
for me. Okay, great.
How do electric brakes work?
My impression is that our garage doesn't know either.
Well, I can honestly say, and you know me, I'm an honest guy, I have never seen electric brakes in my life.
It's irrelevant how they work.
It doesn't matter. Ah, excellent. We're going to give them an answer without knowing how they work.
Right.
Okay, Paul, this is going to be good. Get a pencil.
Okay, I got it.
Ja, onvergetelijke radiomomenten uit Car Talk. Tom Megliozzi, een van de 2 iconische presentatoren van het programma Car Talk, overleden op 3 november. Hij was 77. Bijna afgelopen voor deze editie, rest mij nog de producers voor deze week te vermelden. Volgende mensen mogen zich met onmiddellijke ingang en tot de volgende aflevering van Rechtswegen producer van de Radio Rules podcast noemen en dienen als dusdanig met respect aangesproken te worden. 2 namen heb ik voor je. Guust Aerts om te beginnen, op Twitter te vinden als Guust Aerts in 1 woord. Op zijn Twitterprofiel staat Brussels als woonplaats aangegeven, maar hij is van Limburg, liet hij weten. Dus dankjewel Guust om je als producer van de podcast aan te melden. En verder wil ik ook Philip Vierens vermelden. Philip is met PH op Twitter te vinden als P. Vierens, dat is zijn username. Hij heeft weliswaar niet de exacte tweet de wereld ingestuurd om het producerschap te claimen, maar het producerschap heeft hij wel met een retweet gepromoot en dat is op zich ook al een vermelding waard, vind ik. Als je zelf eens in deze podcast vermeld wilt worden, met andere woorden, als je jezelf geroepen voelt om de status van producer te krijgen, dan volstaat het om 1 welbepaalde tweet te versturen. Instructies daarover, over die tweet en hoe je dat precies doet, vind je op onze website in de show notes van deze aflevering, loderoels.blogspot.be. Daar vind je ook de 2 producers van deze week terug, dus Philip Vierens en Guust Aerts. Volgende week opnieuw een gast in de Radio Rules podcast. Eentje waar ik heel fel naar uitkijk, moet ik eerlijk bekennen. Jan Ottenburg is een Vlaming die woont en werkt in de Verenigde Arabische Emiraten. Dat is op zich al fantastisch natuurlijk. Maar Jan is ook een professioneel piloot. Een gesprek over immigreren, over vliegen ook volgende week ongetwijfeld in de Radio Rules podcast. Voor nu prettige dag nog en tot later.